Goedemorgen en welkom bij de derde aflevering van De Overheid en de podcast, waarin we het gesprek aangaan over de overheid, maar dan op een positieve manier. Hoe gaat de overheid om met lastige vraagstukken? Waar liggen de lessen en wat voor mooie voorbeelden zijn er te vinden? Mijn naam is Julia van Zwam, ik ben projectmanager bij de VOM en vandaag ga ik het gesprek aan met Karen van Danzig en Bas van den Barg over de overheid, Europa en de stad. Karen, Bas, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ja. Leuk om jullie te zien.
Hoi.
Voordat we de diepte induiken, is het misschien eerst goed om jullie even voor te stellen aan de luisteraars. Karen, jij bent de Nederlandse Urban Envoy. Wat is dat precies en wat is jouw link met Europa?
Nou, een Urban Envoy is een soort gezant. Er zijn er meerdere van. We hebben ook een klimaatgezant en een watergezant. En ik ben de gezant, zeg maar, voor de steden. Vandaar ook het woord urban. Vaak is het zo dat bij envoys zijn er ook meerdere, dus elke lidstaat heeft er één. Maar in dit geval ben ik de enige en mag ik dus ook veel breder vertegenwoordigen dan alleen Nederland. Mag steden in een brede vertegenwoordigen, partnerships, maar daar hebben we het straks wel over, maar ook meerdere lidstaten. En mijn missie is in ieder geval het versterken van de positie van steden in Europa. Dus dat is ook de link met Europa, zowel vanuit wat ik nu doe. En dat doe ik sinds januari vorig jaar. De Urban Envoy bestaat al sinds 2016, maar ik ben sinds januari 2020 begonnen. En dat doe ik ook via de Urban Agenda, maar dat kunnen we straks bespreken. Ja.
Goed, fijn dat je er bent. Bas, jij werkt voor de VNG, maar jij hebt eigenlijk ook een speciale link daarbinnen met Europa. Kun je ons daar iets meer over vertellen?
Ja, ik... werk bij, zoals het heet, Team Europa van de VNG. Dat is een team van 6 mensen die de gemeentelijke belangen in Europa behartigen. Wij begeleiden ook bestuurders in hun activiteiten in Brussel en daarbuiten. En zo ben ik ook in contact gekomen met de Urban Agenda, omdat ik een toenmalig commissielid, Bas Verkerk, destijds de burgemeester van Delft, heb begeleid bij een advies wat hij in Brussel voor de EU heeft geschreven over de Europese agenda stad, de Urban Agenda.
Mooi om te horen. Nou, fijn dat jullie er allebei zijn. Laten we beginnen. Karen, in 2016 was Nederland voorzitter van de Europese Unie voor een jaar, half jaar. En een van de belangrijkste speerpunten van het Nederlands voorzitterschap was stedelijke ontwikkeling. Waarom is die stad voor Nederland zo belangrijk?
Nou, volgens mij is die niet alleen voor Nederland belangrijk, maar ook voor Europa. Je ziet vanuit Brussel dat er op de territoriale kant heel veel aandacht is voor eigenlijk de achterblijvers. Hè, dus voor de gebieden waar het minder goed gaat. En Nederland is van mening, en volgens mij ook velen met ons, dat men ook meer aandacht aan de stad moet geven, omdat het daar eigenlijk gebeurt. Hè. Dus je kan zeggen dat 80% of bijna 80% van de mensen wonen in steden. Ook al beslaan ze misschien maar ruimte van 20%. 80% van de economische groei wordt daar gemaakt, zullen we maar zeggen. En wat je dus merkt is dat ook alle grote problemen, maar ook alle kansen en mogelijkheden en innovaties uit die steden komen. Dus het was alleen maar logisch om die stad ook een plek aan de tafel te laten innemen. Of in ieder geval een gelijkwaardige positie te geven en zeggenschap. En dat doet eigenlijk die Urban Agenda. Dus ja, het belang van de stad is gewoon dat ze erbij moeten zitten. En dat ze ook gehoord moeten en kunnen worden. Dus dat was voor Nederland belangrijk. Ja.
Dus het belang van de stad en stedelijke ontwikkeling op de kaart zetten.
Ja.
Bas, hoe sta jij daarin?
Ja, nou, dit wat Karen zegt. Er is altijd heel veel aandacht geweest voor achterblijvende regio's eigenlijk. Ja. En zeker ook voor het landbouwbeleid, dat is ook terecht, hè? Zeker als je de geschiedenis van Europa kent. En je ziet dat er eigenlijk al een soort golfbeweging is van aandacht voor de stad. Dus dat komt op, dan opeens krijgen steden een goede plek, een meer voorname plek in Europese subsidieprogramma's, wordt er rekening gehouden met de stad in beleid. En dan zakt dat ook op de een of andere manier weer weg in Europa. Dat is een trend. En Nederland vond in 2013 dat die stad eigenlijk weer meer beter geïntegreerd moest worden in Europees beleid. En hebben toen het initiatief genomen wat uiteindelijk dus tot de Urban Agenda heeft geleid.
Maar het bestond eigenlijk al in 1997, begreep ik, was al de eerste keer dat er echt aandacht voor werd gevraagd voor het stedelijke vraagstuk. Dus het is al veel ouder. Ja, klopt.
Dus er bestaat eigenlijk al een poos, die aandacht voor de stad. En wat kunnen we daar nou van merken in de maatschappij?
Nou ja, aandacht voor de stad merken, dat is misschien een lastige vraag. In die zin dat er vanuit Brussel inmiddels gewoon meer aandacht is voor steden. Of in ieder geval, wij hebben in ieder geval gezorgd dat er meer aandacht is voor steden. Nou ja, hoe merk je dat? Je merkt dus dat ook dat burgemeesters en ook veel meer ambtenaren, denk ik, ook van steden rondlopen in Brussel. En dat men ook daar makkelijkere ingangen heeft. Dat er ook meer geluisterd wordt naar wat ze te zeggen hebben. Ik denk dat ze gewoon wat beter vertegenwoordigd zijn in het Brusselse. En ja, wat merkt de stad daarvan? Ja, je hoopt dat men er eigenlijk niet per se heel veel van merkt. Maar dat men wel merkt dat sommige dingen wat makkelijker gaan en beter op elkaar afgestemd worden. Omdat veel beleid, en dat geldt zowel nationaal maar ook Europees, wordt toch ook wel sectoraal of silo's, hè, hebben ze het vaak over, aangevlogen. Maar dat werkt natuurlijk niet in die steden altijd zo. Daar komt het toch wat integraler samen. Dus dat, ja.
Jullie hadden het net al over de Urban Agenda. Wat is die Urban Agenda precies? Wat staat daarop, die agenda?
Wil jij beginnen, Bas?
Nou, die Urban Agenda als je het heel simpel wil zeggen, is dat eigenlijk het proces volgend op Pact van Amsterdam. Het Pact van Amsterdam is een akkoord wat in 2016 tijdens het Nederlands voorzitterschap is afgesloten door toen nog 28 lidstaten. En daarin hebben ze met elkaar afgesproken dat ze een aantal thematische partnerschappen zouden starten rond thema's die heel erg in de stad spelen, maar ook op Europees niveau. Met als doel om eigenlijk dat stedelijke element, zoals dat dan in goed ambtelijke taal heet, wat meer onder de aandacht te brengen van eigen commissiediensten. En die partnerschappen bestaan uit lidstaten, dus ministeries, de commissiediensten en steden zelf. En die zouden hebben samengewerkt om op bepaalde thema's, van energie tot migratie, van arbeidsmarkt tot duurzame mobiliteit, dat stedelijke element rond drie pijlers beter naar voren te brengen. Beleid en regelgeving, financiering en kennis.
Misschien wat aardig is om aan te vullen is ook dat het wordt ook wel eens een bestuurlijke innovatie genoemd, hè, ook in Europa. Want het gelijkwaardig samenwerken met verschillende bestuursniveaus, bestuurlijke niveaus en met medeoverheden, dat is voor Europa was dat niet heel normaal. Door dus die Urban Agenda en die partnerships is die gelijkwaardige samenwerking heel erg versterkt. En dat was ook wel zoeken, denk ik, voor een aantal partijen, waaronder ook de commissie. Van hoe doe je dat dan? En hoe ben je dan gelijkwaardig en hoe luister je ook naar elkaar? Neem je elkaars aanbevelingen ook over? Wat Bas al zei, het was een gelijkwaardige samenwerking van een aantal partijen. Volgens mij zijn er meer dan 200 partijen bij betrokken. En er waren 14 thema's. Dus we zijn begonnen met 12. Die zijn ook overgenomen door andere grote Europese projecten. Dus die komen ook terug in andere stukken. Van dit zijn de 12 en later de 14 thema's. Waar in Europa, die voor Europa en Europese steden of duurzame stedelijke ontwikkeling heel belangrijk zijn. Dus die worden breder omarmd. Hè. Dus die zie je ook terug in Horizon. Die zie je ook terug in een aantal andere programma's. Dus dat is eigenlijk ook wel een winst, denk ik. En als je dan naar die drie pijlers kijkt, hè, dus er zijn aanbevelingen gedaan in die partnerschappen langs drie pijlers. Nou ja, de kennispijler is volgens mij de grootste pijler. In die zin, men had heel veel behoefte om kennis te ontwikkelen, maar ook te delen en data te ontwikkelen. Zo kan je bijvoorbeeld denken aan bijvoorbeeld een e-learning cursus inmiddels voor circulair en groen bouwen. Bijvoorbeeld, van hoe doe je die aanbesteding dan? Of een strategie op aanbesteden. Maar je kan ook denken aan bijvoorbeeld in het kader van bijvoorbeeld Migrants. Hè, dat is een van de Nederlandse coördinatoren. Die heeft die partnerschap getrokken. Of trekt die eigenlijk nog steeds. Dat is een van de partnerschappen die ook gewoon blijft bestaan. Die hebben gewoon een European Migrant Board ontwikkeld. Wat ook door de commissie omarmd is. En dat is niet door de commissie DG Regio. Hè, dat is de DG die hier coördinator is van dit... nou ja, van de urban agenda zou je kunnen zeggen, vanuit de commissiekant. Maar dat is DG Home. Die zegt van, ik hecht er zoveel belang aan die board, hè, die migrant board, om ons te adviseren, dat we die gewoon in leven houden. En die gaan we ook mede samen betalen. Dus zo zie je uit bepaalde partnerschappen ook niet alleen instrumenten ontstaan, maar ook gewoon aanbevelingen die gewoon worden vastgehouden of overgenomen. En dat geldt ook wel eens voor regelgeving. Dat is wel de lastigste poot. Maar dat is wel wat je ook wil. Hè? Dus dat bijvoorbeeld als steden tegen regelgeving aanlopen, dat ze ook ergens met hun aanbevelingen terecht kunnen. En dat dan ook de commissie zegt, oké, dat nemen we mee in onze, wat was het vroeger, refit. En nu is het fit for future, heet het. Dus dat al, op het moment dat ze die verordeningen gaan herzien, dat ze dan ook die aanbevelingen van die steden meenemen. Dus is dat, ja.
Dat is niet op alle thema's gesneden koek.
Nee,
want dan zie je dat al die DG's toch wel weer heel erg anders reageren. Het is een initiatief van de lidstaten zelf. Dus dat was natuurlijk het eerste dingetje. Waarbij natuurlijk sommige DG's hebben van, ik heb je niet om gevraagd. Dus hoezo wordt er op mijn thema opeens door allerlei partijen een advies opgesteld. Ja. Nou, je hebt dan het goede voorbeeld wat Karen net aangaf. Van DG Home, die dus eigenlijk ook zelf geconcludeerd hebben van luisterers, migratie is een stedelijk thema. Uiteindelijk, je kunt mensen opvangen in dorpen enzovoort, maar die mensen trekken naar de stad.
Ja, want daar zitten ook vaak meer mensen uit hunzelfde culturele achtergrond op.
Dat trekt naar elkaar toe. Dus DG Home heeft gezien, migratie en integratie is echt een stedelijk thema. En dus moeten wij met steden om de tafel om die kennis te verzamelen en te kijken hoe we daar beleid op kunnen ontwikkelen. Maar een ander voorbeeld is dat er is ook een partnerschap rond wonen, sociale huisvesting. En die hebben dus ook adviezen uitgebracht op het Europees mededingingsbeleid. Nou, daar was DG Competition, zoals het dan heet, totaal niet van gecharmeerd. We hebben niet om dit advies gevraagd. En dat advies ging ook nog eigenlijk tegen een versoepeling van de regels. Nou, DG mededinging zit nogal streng in de leer. Dus die hadden echt zoiets van, wat moet ik hiermee? Dus dat is nog wel een dingetje hoor. Dat, hoe krijg je nou alle betrokken departementen van de Europese Commissie zover dat ze ook echt aan de slag gaan met wat uit die aanbevelingen en conclusies komt.
Maar dat geldt ook voor de lidstaten, want je zou natuurlijk, want die partnerschappen vinden elkaar op Europese niveau, hè, dus het is niet zo dat ze per se naar nationale wetgeving kijken. Nou ja, we zeiden al, heel veel wordt bepaald door Brussel. Maar ze vinden elkaar natuurlijk op de Europese wet en regelgeving. Maar wat je ook zag, is dat bijvoorbeeld op de groene dossiers, hè, in Brussel waren ze toen nog niet zover, toen wij op dit moment met die Urban Agenda begonnen. En we hadden een aantal partnerschappen, waaronder Air Quality, die ook met aanbevelingen kwamen. En die liepen een beetje voor op, wat Timmermans en de Green Deal en al dat soort dingen. En dat is wel weer heel mooi gelukt, dat een aantal aanbevelingen die daaruit zijn gekomen, dat die bijvoorbeeld weer mee zijn gelift in de Green Deal. Dus dat kwam daarna. Dus daar lag al iets op de bank, zou je kunnen zeggen, wat men kon gebruiken. En bij circulair is het volgens mij ook goed gelukt. Maar dat kost wel heel veel extra kennis en expertise en inzet van alle partijen daaromheen. Maar je hebt ook de lidstaten daarbij nodig. Dus de lidstaten moeten ook die steden ondersteunen in Europa. Maar ook gewoon nationaal. Denken, dit is een hele goede idee. Laten we dat ook in ons eigen land breder uitventen. Dus in die zin zijn alle drie partijen even belangrijk hierin.
Voor sommige lidstaten was dat ook wel heel erg wennen om op basis van gelijkwaardigheid met steden aan de tafel te zitten. Ja. Dus in sommige landen zoals Polen is de Rijksoverheid daar heel erg dominant. En ook hoe goed ze samenwerken met hun steden. Was dat op basis van gelijkwaardigheid in de Brusselse arena opereren voor hun wel even wennen. Dat was ook nog wel een hobbel die genomen moest worden.
Wat je ook zag door die Urban Agenda is dat een aantal landen, waaronder ook Nederland, hè, ook dacht, oh ja, we moeten die stedelijke poot ook intern versterken. Dus daarvoor is die agenda stad toen ontwikkeld. Maar dat zag je ook terug in Italië. Je zag het ook in Polen en in Spanje. Dat daar dus stedelijk beleid op is gekomen. Dat er stedelijke experimenten zijn ontwikkeld. Een beetje à la partnerschappen, maar dan anders. Dus in Nederland heb je de city deals bijvoorbeeld. Die stedelijke dimensie is ook zeg maar versterkt in een aantal lidstaten door die beweging van die urban agenda. Dus het is ook wel weer heel mooi dat iets in Europa begint en vervolgens ook nationaal in plaats van andersom. Dus dat zie je ook. En je ziet ook dat je hebt territoriale middelen. En in deze periode van de de nieuwe MFF of MFK, is maar net welke taal. Zie je ook dat het percentage wat in heel Europa aan duurzame stedelijke ontwikkeling moet worden uitgegeven, omhoog is gegaan naar 8%. En dat is voor ons natuurlijk, ja, wij als Nederland, als welvarend land, krijgen wij natuurlijk niet zo heel veel middelen uit Europa. Maar voor een aantal andere landen is dat natuurlijk substantieel. Als 8% van dat fonds, van die fondsen naar stedelijke ontwikkeling moet. Dus dat is natuurlijk ook wel heel mooi. Het Europees Parlement heeft daar ook een hele grote rol in gespeeld. Die hebben we nog niet genoemd, maar het Europese parlement is hier ook heel erg bij betrokken geweest. Ze hebben daar ook een intergroep hiervoor, die hier veel aandacht aan besteedt. En een parlementariër die hier ook een hart voor de stad heeft. Dat helpt natuurlijk ook. Dus in die zin is het ook wel mooi, we noemen het wel eens de urban family, zeg maar, in Europa. Een groep ambtenaren en bestuurders en ook politici die dan hier heel hard voor lopen. En dat is natuurlijk wel heel mooi om te zien hoe zich dat ontwikkelt. En hoe dat ook vervolgens wordt, men zegt, ja, hier willen we mee door. Hè? Dus je kan zeggen, de Urban Agenda 1.0, die is vorig jaar afgerond. Hoe nu verder? Daar is Duitsland, heeft toen een nieuw Leipzig Charter is aangenomen. Dat zijn de principes voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Langs drie pijlers. Hè. Dus je merkt ook dat de pijler, de inclusieve pijler, dat men noemt dat de just pijler, dat die ook sterker wordt. Hè. Dus dat zie je ook in heel Europa. Groen blijft natuurlijk heel belangrijk. En natuurlijk de economische, productieve kant blijft heel belangrijk. En dat geeft eigenlijk wel weer een nieuwe inzet en ook een vervolg voor de Urban Agenda. Dus de Urban Agenda is daar weer het instrument van de Leipzig Charter straks. En daar geven wij nu, dit jaar hopen wij daar het af te ronden en in te vullen, zodat de Urban Agenda 2.0, noem ik het maar even, met nieuwe partnerschappen weer kan starten. En met nieuwe partijen en geïnteresseerden. Ja.
Wat ik me wel afvraag, hè? Je hebt natuurlijk met de Urban Agenda heb je een aantal thema's waarvan iedereen vindt dat we er wat aan moeten doen. Als je het hebt bijvoorbeeld over duurzame energie. Maar ik kan me wel voorstellen dat er binnen Europa hele verschillende visies zijn op hoe je zoiets moet aanpakken. Hoe ga je daarmee om? In het kader van de Urban Agenda. Bas, heb jij daar...
Kijk, die partnerschappen die moesten natuurlijk inderdaad zichzelf vormen. En soms zitten daar natuurlijk inderdaad partijen in met een heel eendimensionaal belang. Dus dat zijn in het begin ook wel soms best wel pittige discussies geweest. Maar uiteindelijk is het zo dat je een gezamenlijk verhaal op papier moest zetten waar de commissie iets mee kan. En de commissiediensten zaten zelf natuurlijk ook aan tafel. Dus je moet ook wel een advies opschrijven waar ze iets mee kunnen in de praktijk. En kijk, je kunt wel een partnerschap voor, om een voorbeeld te noemen wat ik dan ken. Rotterdam is coördinator van het partnerschap, arbeidsmarkt, jobs en skills, zoals dat in goed Brussels heet. Ja, daar staat een andere stad in, die wil het vooral over mededingingsbeleid hebben. Dat zat je in het verkeerde partnerschap. Maar die vonden dan dat er meer staatssteun moest kunnen gegeven worden in combinatie met Europese fondsen. Ja, dat kon niet. Dus er zijn wel zeker in het begin discussies geweest van welke kant gaan we op. Medewerking van de DG's, zoals ik net al zei, was ook niet altijd gegeven. Maar uiteindelijk moet je denk ik concluderen dat die 14 partnerschappen die er uiteindelijk van start zijn gegaan, ja, toch goed gefunctioneerd hebben. Want ze hebben op al die drie pijlers, hè, wetgeving, financiering en kennis, wel een rapport opgeleverd waar op zich iets mee gedaan zou moeten worden door de commissiedienst.
Nou ja, en of door andere partijen, of door hunzelf. Hè. Dus kennis is ook veel al voor hunzelf. Maar misschien begint het helemaal aan het begin. Het begint eigenlijk met partijen die geïnteresseerd zijn om hun tijd en aandacht en ook dat thema te omarmen. Hè. Dus er zit een intrinsieke motivatie in de partijen die zich hiervoor aanmelden. Daar begint het mee. Dus het zijn partijen die hiervan het belang zien, hier tijd en ook energie in willen stoppen. Want het is niet zo dat zij daarvoor betaald worden. Zij moeten dat zelf, ze moeten zelf de capaciteit daarvoor vrijmaken. En ook, het kost ook geld. Hè? Dus dat moeten ze wel bereid zijn om te doen. En dan wordt er wel een soort, en dat mag transparanter, begreep ik. Maar dan wordt wel een soort partnerschap gevormd door steden van, men wil ook verschillende groottes hebben. Hè? Dus dat is ook nog een nieuw ontwikkelpunt, hè? Dat men ook wat kleinere steden erin wil. Men wil natuurlijk geografische spreiding. Dus er zijn wel een aantal dingen aan de voorkant gebeurd, waardoor je een samenstelling krijgt die en iets met elkaar wil, maar inderdaad eigenlijk al per definitie misschien heel anders in het verhaal zitten. Maar dat levert uiteindelijk wel een gezamenlijke actielijst op. Hè. Er zijn iets van 115 acties ontwikkeld. Daar komen ze toch samen naartoe. Ze hebben toch meer gemeenschappelijk soms, denk ik, dan dat ze aan het begin denken. Ja.
Zou je zeggen dat het een beetje een bottom-up samenwerkingsmanier van samenwerken is?
Ja, ik denk het wel. De thema's zijn natuurlijk wel top-down besloten, zou je kunnen zeggen. Of in ieder geval gezamenlijk besloten, hè, want dat is ook multilevel. Volgens mij de samenstelling, daar valt volgens mij nog wel wat aan te verbeteren hoe dat tot stand komt. Maar er is wel een hele nauwkeurige beschrijving gemaakt van hoe dat ongeveer gaat. En vervolgens laat je dus die partijen in die partnerschappen gewoon aan de slag gaan. Dus dat is, zeg ik. Dat zou ik zeggen bottom-up. Maar ja, ik heb natuurlijk het ontstaan van de partnerschappen en het begin niet meegemaakt. Hè. Dus ik ben natuurlijk vorig jaar begonnen. Dus wellicht heeft Bas daar wat persoonlijke ervaringen mee. Maar,
Goed, wij zijn als Nederlandse gemeente nauw betrokken geweest door het ministerie in de opzet van die Urban Agenda en het Pact van Amsterdam. Dus wij hebben goed kunnen meedenken. En het advies waar ik in het begin van de podcast het over had, dat ging ook over die drie pijlers. Dat heb ik ook, dat verhaal heb ik ook in naam van de heer Verkerk mogen opstellen, met hulp van de grote steden en de middelgrote steden in Nederland. Dus we hebben wat dat betreft als Nederland, niet alleen het ministerie, maar ook de steden zelf, veel invloed gehad op die agenda. Dus je kunt zeggen dat het inderdaad een bottom-up proces is geweest. Alleen ja, op een gegeven moment moet zo'n pact op worden gesteld. En dan moeten natuurlijk ook een paar noten worden gekraakt. En dan moet het even, dan gaan de lidstaten met elkaar om de tafel. En dan komt er een, maar dan komt er denk ik een, of dat is een heel werkbaar instrument uitgekomen. En wij zeggen bij de VNG wel eens van ja, het is natuurlijk toch een beetje op Europees niveau polderen. Dat we de Nederlandse manier van samenwerken, dat meer lagere bestuur, dat je als Rijksoverheid ook de decentrale overheden betrekt bij allerlei zaken waar je elkaar nodig hebt, dat je dat eigenlijk ook op de Europese tafel hebt kunnen neerzetten.
Nou ja, wat je dan ziet is dat wij dat nog steeds doen. Hè? Dus eigenlijk in alles wat we doen op de Urban Agenda en ook de doorontwikkeling van de Urban Agenda doen we heel erg nauw samen met de mede-overheden. En op Europees niveau zie je een aantal organisaties ook zo'n vergelijkbare positie innemen. Je hebt de Comité van de Regio's, je hebt Eurocities, je hebt CMR. Die zitten ook hierbij. Dus dat is eigenlijk een soort VNG, maar dan Europees. De ene is meer voor de regio's. En het Comité van de Regio's heeft natuurlijk sowieso een wat sterkere positie qua advies. Ze hebben ook een adviserende rol, een rapportagerol. Maar je hebt Eurocities en CMR. En CMR let dan vaker wat meer op de kleinere steden, midden- en kleine steden. En Eurocities is wat meer voor de grote steden. Maar die zitten hier gewoon bij. Dus die hebben gewoon ook die brede blik en inbreng op wat hier gebeurt. En wat belangrijk is. Dus dat zie je wel terug. Ja.
Maar je bedenkt dus eigenlijk op Europees niveau wordt er een beleidsthema bedacht eigenlijk. Waarop we stedelijk kunnen gaan ontwikkelen. Maar de beleidsmakers gaan het natuurlijk niet uitvoeren. De uitvoering van die ideeën zit op een lager niveau, namelijk gemeenten en steden. Wat voor ambtenaar heb je daarvoor nodig om ervoor te zorgen dat de uitvoering goed gaat? Om ervoor te zorgen dat die thema's ook daadwerkelijk worden aangepakt in steden? Bas, jij werkt voor de VNG. Kun jij daar iets meer over zeggen?
Ja, nou, weet je, daarom is die kennispijler denk ik ook heel belangrijk geweest in die eerste ronde van de Urban Agenda. Dat er ook gewoon vaak heel veel behoefte is om kennis te vergaren. Er is ook een partnerschap en dat gaat bijvoorbeeld over innovatief aanbesteden. En aanbesteden wordt nog altijd vaak toch een beetje geassocieerd met van zo goedkoop mogelijk je beste product inkopen. Terwijl er eigenlijk al langer vanuit Europa wordt aangedrongen van jongens, kijk ook naar groene en sociale elementen en naar innovatie bij het aanbesteden. Nou, dit partnerschap heeft daar ook echt concrete voorbeelden verzameld van hoe je dat zou kunnen doen. En daarmee geef je eigenlijk gewoon kennis door die een ambtenaar, een inkoper bij een gemeente of bij een ministerie gewoon kan gebruiken. En geef je meteen ook aan de Europese Commissie door van wat wel kan en wat niet kan. Want er zijn niet alleen goede voorbeelden verzameld, maar natuurlijk ook slechte voorbeelden. En zo zie je dat het naar boven druppelt en naar beneden druppelt qua kennis en voorbeelden en hoe dat dan uiteindelijk in de praktijk moet uitpakken in dat een ambtenaar bij een gemeente hierbij beter aan de slag kan gaan. En dat was voor ons ook als Vereniging van Nederlandse Gemeenten, want we hebben natuurlijk 352 leden, dit zijn lang niet allemaal stad, dat we toch als VNG dit proces hebben gesteund en blijven steunen. Want in eerste instantie wordt de stad er beter van. De stad wordt beter voor het voetlicht gebracht in Brussel. Maar er druppelt ook kennis en beter beleid uit voor. Maar ook gewoon niet steden, dus plattelandsgemeenten, om het zo maar even zwart-wit te stellen, ook mee uit de voeten kunnen.
En nog als aanvulling denk ik dat deze partnerschappen, die hebben geprobeerd om ook met name de kennispoot veel breder onder de aandacht te brengen dan alleen maar het partnerschap zelf. Hè. Dus die zijn ook bijvoorbeeld bij andere Europese samenwerkingen of andere programma's, of zelfs bijvoorbeeld bij procurement, hè, dat is die aanbestedingspartnership. Die heeft volgens mij ook een prijs gewonnen met de stad waar ze zelf coördinator, hè, dus dat is Haarlem in dit geval. Die hebben zeg maar een aantal dingen ingestuurd naar een breder platform. Hè? Want ze zijn ook op zoek naar hoe kunnen we met name, en dat is ook een van de grootste aandachtspunten denk ik, is er is zoveel kennis ontwikkeld in die partnerschappen, dat je eigenlijk wil dat veel groter en veel breder wordt verspreid en land in steden, en niet alleen Nederlandse steden, maar overal in Europa. En misschien zelfs internationaal, hè? Want je merkt ook dat er internationale aandacht voor is. En je merkt gewoon dat de actieve partnerschappen, er zijn nu nog 8 actief, dat die ook een veel breder netwerk hebben en veel meer platforms hebben om hun kennis te laten landen. En daarmee kan het. En daar merk je gewoon dat dat lidstaten ook en ook steden in lidstaten soms moeten wennen dat er dingen worden ontwikkeld. Mooie, hele mooie dingen worden ontwikkeld, ook in andere steden in Europa, en dat ze daar iets mee kunnen. Hè? Dat niet altijd zo place-based is dat je er niks in kan, behalve in je eigen stad. En dat is ook echt een opgave voor die partnerschappen, om een soort legacy achter te laten, wat dan ook voor andere steden interessant zijn. En niet alleen de mensen in de partnerschap. Dus dat is wel, ja. En wat vraagt het eigenlijk van een ambtenaar? Want ja, we hebben natuurlijk bij de Rijksoverheid, zullen we maar zeggen, en bij andere partijen natuurlijk ook heel veel ambtenaren rondlopen. Die van nature, ik denk dat een groot deel van Nederlandse ambtenaren toch veel aandacht hebben voor de nationale context. Hè? Ook vanuit hun ministeriële verantwoordelijkheid en dergelijke is dat natuurlijk ook een beetje ingegeven. En wat je wel merkt, denk ik mijn ouders generatie, Die is van na de oorlog. En die hebben die grens nog echt hard meegemaakt. Dus die Europa was van hun een heel logisch en mooi iets. Hè? Want daarmee en de euro uiteindelijk en. Want dat heeft geleid tot veel economische groei. Dat hebben ze ook daadwerkelijk. De silverliners hebben dat ook allemaal een beetje, grotendeels denk ik, in hun portemonnee wel gezien. Toen kwam een generatie waar het allemaal heel mooi was. En die hebben dus veel meer en minder meegemaakt met die struggle van de EU. Dus ook, en nou ja, er zijn natuurlijk nog veel meer trends en ontwikkelingen geweest waarom de aandacht voor Europa soms wel eens negatief is geworden. Maar je merkt dat de generatie nu, die zeg maar nu allemaal instroomt bij de overheid en bij andere, ook bij gemeentes en bij andere partijen of bij stakeholders, die hebben gewoon een opleiding gehad waar het heel normaal is dat je met andere culturen die opleiding doet. Dat het deels in het Engels al is. Dat je ook stage hebt gelopen of wat dan ook in het buitenland. Dus die staan per definitie al veel meer open voor anders. Hè? Voor andere culturen, voor Europa. Dat zie je ook de opkomst nu van Volt. Dus ik denk dat het vraagt zeg maar van een ambtenaar die ook iets, dat er ook een bestuurslaag EU is. Hè? Dat überhaupt bestaat, hè? Die erkenning. Maar ook een stukje open-mindedness, begrip, cultuursensitiviteit. En ook iets wat men altijd een beetje, als Nederland een beetje voorzichtig mee moet zijn, is dat opgeheven vingertje dat we het allemaal beter weten hier. Dus die arrogantie van dat Nederland het allemaal heel goed voor elkaar heeft en beter weet, daar moeten we ook altijd, denk ik, ietsje mee oppassen in Europa. Dus een stukje empathie en invulling, inlevingsvermogen zou ook heel mooi zijn. Dat leidt tot een betere samenwerking, denk ik. En tot ook een sterker Europa, maar ook een sterkere lidstaat. En een sterkere stad en gemeente enzovoort. Ja.
Als, ik zie jou knikken. Kan je hierin vinden?
Ja, nee, ik ben het helemaal eens met Karin. Dat je ziet het op niveau van beleidsmedewerkers. Je ziet het ook op het niveau van bestuurders. Ja. Dat er nu een zeg maar nieuwe generatie bestuurders komt. Voor wie Europa gewoon een gegeven is. Toen ik begon te werken als ambtenaar, dat was bij de provincie Utrecht. En dan had je een bestuurder die deed in het college Europa. En dan mocht je blij zijn als er in de Provinciale Staten er nog drie mensen daar ook nog geïnteresseerd in waren. En voor de rest, die gedeputeerde kon eigenlijk zijn eigen gang gaan. En toen ik bij de provincie wegging, 7,5 jaar geleden, toen deed het hele college Europa. Want ja, dat Europa raakt ergens wel hun eigen beleid. En dat is denk ik een ontwikkeling die zich de afgelopen 20, 25 jaar heeft voorgedaan. En dat zie je dus nu ook terug, dat ook op ambtelijk niveau. Ja, iedereen weet gewoon dat als je in de aanbestedingswereld werkt, en je inkopen doet, dat er Europese aanbestedingsregels zijn. En die zijn dan wel omgezet in een nationale wet, maar die grens van Europees aanbesteden, nou, iedere inkoper is er echt wel te degen van bewust. En wordt ook niet meer, soms wordt er nog wel eens op gevloekt, maar tegenwoordig is dat eigenlijk meer een gegeven, terwijl vroeger was het echt van, Jezus, wat moeten we hier in hemelsnaam mee? Dus daar zie je dat tijden veranderen.
Ja, dat is mooi om te horen, dat de tijden veranderen. En ik denk dat het ook logisch is, want heel veel van de onderwerpen waar onder andere de urban agenda mee bezig is, dat zijn onderwerpen die je als nationale overheid gewoon eigenlijk niet zelfstandig kan aanpakken, omdat het grensoverschrijdend is. Dus dat moet denk ik ook echt wel op Europees niveau zo niet nog hoger.
Het grappige is dat de stedelijke ontwikkeling is natuurlijk nationale competentie. Hè? Dus in Duitsland is zelfs Länder, denk ik, deels. Maar toch, als je over die thema's kijkt en hoe, bij een stad komt gewoon alles samen. Nou ja, er wordt gewoon natuurlijk op sectoraal niveau of op siloniveau wordt natuurlijk best wel veel wetgeving in Europa vastgesteld, wat gewoon direct raakt. Dus dan heb je wel nog altijd nationale competentie over een aantal zaken. Maar die wetgeving, die raak je toch. En ook die fondsen, want ik denk heel veel partijen in Nederland geen idee hebben dat bijvoorbeeld hele mooie projecten door Europese middelen worden mede gefinancierd. Ik denk in die zin dat Europa toch ook wel in de haarvaten overal zit en dat men dat mag erkennen en dat men daar ook soms wat makkelijker en beter mee om gaan. Dus, Maar ook dat is, hè, wat we zeiden, aandacht voor lasten of voor gebieden die wat achtergebleven zijn versus de stad. Dat is een slingerbeweging, maar dat zie je bij Europa natuurlijk ook. Hè. De aandacht voor Europa, positief of negatief, dat slingert natuurlijk ook door de tijd heen. Maar laten we hopen dat we nu een beetje in een upswing zitten. Wat betreft de aandacht voor Europa. Ja.
Ja, en het is ook wisselwerking. Hè? Europa is, zal ik maar zeggen, gegeven. Maar wat je ook ziet is dat ook een steeds groter bewustzijn in Brussel is. Het gaat met kleine stapjes, maar toch dat willen zij succesvol beleid maken. Is dat gewoon, ja, dan kun je het wel allerlei wetten en beleid uitbraken in Brussel, maar... Als dat, nou dan is het als dat niet land in de lidstaten en vaak niet in steden en regio's, dan heb je er nog niks aan.
Staan ook die commissarissen heel erg voor open. Hè? Die staan heel erg open voor hoe werken dingen. Dat is natuurlijk ook de rol ook van de comité van de regio deels. Van hoe werken nou echt dingen. En ze staan ook zeker open om mensen te ontvangen. En ook steden en burgemeesters en dergelijke te ontvangen. Van leg me eens uit, weet je, waar lopen jullie dan tegenaan? Dat is denk ik wel echt gegroeid in die tijd vanaf 2016. Ja.
Dus steeds meer aandacht.
Dat geluid is, komt beter aan, zullen we zeggen.
Steeds meer aandacht eigenlijk voor de uitvoering.
Ja. Dat vragen ook wij in Nederland trouwens.
Dat vragen wij in de VNG ook als VNG aan de Rijksoverheid om daar aandacht voor te hebben. Maar goed, dat is een andere discussie.
Ja.
Maar je ziet dat er in bij de Brusselse departementen daar langzaam maar zeker wel steeds meer bewustzijn komt dat zij, ja, weet je, dat als je die wetten, hoe mooi ze ook zijn, niet zeg maar zeggen praktijkgericht zijn, ja, dan ben je 10 jaar verder en dan heb je eigenlijk nog steeds niks bereikt. Je had vroeger, Europa werkt een tijdje met van die langjarige strategieën, daar had je de Lissabon-strategie. Nou, dat was allemaal heel prima bedacht, maar het was echt zo'n speeltje van de Europese Commissie. Lidstaten zijn daar mee akkoord gegaan zonder dat ze eigenlijk ideeën hadden waar ze mee akkoord gingen. Het hele maatschappelijk middenveld was totaal niet betrokken, de centrale overheden niet. Dus ja, oud-premier Kok heeft toen ook nog eens een advies, een evaluatie geschreven. En die zei van ja, weet je, heel Europa is eigenlijk niet betrokken, dus niemand weet wat die Lissabon-strategie betreft. Dat was wel denk ik een goede les voor de Brusselse departement. Dat je kunt prachtige beleidsinstrumenten bedenken, prachtige strategieën, prachtige wetgeving. Maar op het moment dat je de verbinding niet hebt met daar waar de uitvoering plaatsvindt, dan is het zonde van je tijd en verspilde energie.
Dus in die zin heeft de Urban Agenda, denk ik, qua momentum of timing kwam die heel mooi, omdat een extra... zet je in de goede kant, de richting op te geven. Dus die gelijkwaardige samenwerking, betrekken van al die niveaus. Dus nou ja, nu op naar nieuwe generatie samenwerkingen, hoop ik. Ja.
Dat klinkt heel mooi. Mooie boodschap om mee te nemen. Hebben jullie als afsluiting nog een voorbeeld van waar bijvoorbeeld in Nederland de Urban Agenda nu goed terug te zien is? En wellicht ook wat we daarvan kunnen leren?
Nou, die aanbevelingen en conclusies die zijn nog redelijk vers. Dus de beleidsmachines werken nooit zo snel dat wat in 2018 of 2019 wordt opgeleverd, dan al 2 jaar later al meteen concreet is geworden. Maar ik denk dat als je bijvoorbeeld kijkt naar wat dat partnerschap innovatief aanbesteden heeft aangeleverd, ja, dat zijn hapklare brokken. Daar kun je meteen mee aan de slag.
Dat geldt volgens mij ook voor de guidance op de skills.
Denk ik ook, inderdaad. Je kunt met die aanbeveling op arbeidsmarkt kun je meteen aan de slag. Ik denk dat het migratiepartnerschap wel degelijk ook een aantal aanbevelingen heeft gedaan waar je als stad mee uit de voeten kunt. Je ziet nu dat bijvoorbeeld de partnerschap digitalisering, dat we nog niet genoemd hebben, dat was ook in de Nederlandse stad Eindhoven bij betrokken. Ja, dat leidt nu tot een platform in Europa, Living in the EU, zoals dat dan heet, waarin ze eigenlijk steden, maar ook netwerken willen verzamelen om met elkaar die Europese digitalisering van de grond te krijgen, want we blijven natuurlijk enorm achter op China en vooral de Verenigde Staten. En je ziet daar dat niet een proces is waarbij alleen zeg maar, de industrie voortrekkersrol krijgt, maar waar de Europese Commissie ook met decentrale overheden aan de slag wil gaan om digitale platforms te lanceren. Dus daar kun je als stad eigenlijk meteen instappen nu.
Ja. Maar of je nou iets als burger daarvan merkt direct, misschien niet, denk ik. Maar ik denk dat de steden wel iets hier van profiteren, van die kennis. En hopelijk ook als een aantal aanbevelingen op het vlak van wet en regelgeving. Hè, dat ze daar straks minder last van hebben van tegenstrijdige wet en regelgeving. Maar of de burger dat op de straat merkt, denk ik niet. En misschien is dat ook helemaal niet nodig. Misschien moet hij er vooral geen last van hebben en alleen maar zien dat zijn stad floreert. En dat het net zo goed gaat als een aantal mooie steden waar hij ook is geweest op vakantie. Of dat hij daar denkt, hé, daar zijn mooie ontwikkelingen. Dat zie ik ook in mijn eigen stad terug. Nou ja, dat.
Ja, nou ja, goed, weet je, afgelopen weekend stond in het NRC dat de huisprijzen enorm stijgen. Juist ook in wijken waar vroeger eigenlijk heel veel problemen waren. En die waren enorm aangepakt en die zijn mooier gemaakt, beter gemaakt. Maar ook dat is een proces waarbij vaak steden van elkaar geleerd hebben.
Nou ja, ook van de fietspaden, weet je, bijvoorbeeld Brussel of in Parijs. Ja, wij hebben natuurlijk heel veel fietspaden, dus dat weten ze. Hè? De snelwegen, fietssnelwegen en zo. Er zijn ook superveel interesse vanuit andere landen richting Nederland. Van, goh, wij willen dat nu ook, hè? Dat omarmen. Of de autoluwe stad, hè? Daar heb je natuurlijk veel voorbeelden ook van. Dus hoe ga je om überhaupt met de mobility en meer OV, metro, fietsen... Ja, en dat is gewoon iets wat een aantal burgemeesters van elkaar leren en met elkaar doen. Dus, ja.
Bas, Karin, ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie deelname aan de podcast. Volgens mij hebben we hele mooie voorbeelden opgehaald. Ik heb in ieder geval heel veel geleerd en ik denk onze luisteraars ook. Ik wil jullie heel erg bedanken. Fijn dat jullie hier aanwezig konden zijn. Volgende maand zijn we er weer, maar dan met een nieuwe podcast en dit keer meer gericht op de regio's. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar deze podcast te luisteren en dan zien we elkaar volgende maand. Bedankt!